We luisteren vanmiddag naar twee schriftgedeelten. Dat is allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. 12e hoofdstuk, de versen 22 tot 32. En dan uit Hebreeën 6, de versen 4 tot en met 6. Matteüs 12, vers 22. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten die blind en stom was. En hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon van David? Maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul de overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hem, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En in iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben, en als dan zal hij zijn huis beroven. Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest gods zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze, nog in de toekomende eeuw. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf, de Zoon van God, wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Wat u voorgelezen en andere schriftgedeelten is vanmiddag gegrond als onderwijs uit de Dordtse leerregels. Het vijfde hoofdstuk, zesde artikel. Dordtse leerregels 5-6. Waar de kerk de reformatie beleidt. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen tegen de Heilige Geest, nee, of dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwig verderf storten. Wij belijden allen en we zijn allen gedoopt in de naam van een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De catechisatie pleeg ik wel eens te vragen, wie van die drie is nu eigenlijk de belangrijkste? En gelukkig, jongens en meisjes kennen hun dominee langzamerhand wel en weten dat dat een strikvraag is. Want dat ze alle drie even belangrijk zijn. En dat je geen onderscheid mag maken tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Je kunt wel vragen, wie van deze drie is het minst bekend? En op wiens werk heeft men in doorsnee het minste zicht? En dan is het antwoord, minst bekende van deze drie is de Heilige Geest. De derde persoon in de heilige drie-eenheid. Dat heeft allerlei redenen. De Vader die heeft de wereld geschapen. De Zoon die is gekomen in deze wereld, geboren, geleefd, geleden, gestorven, opgestaan. Dat is een stuk geschiedenis. Maar de Heilige Geest, zijn werk en zijn persoon liggen altijd een klein beetje in het verborgene. Hij is niet aan te wijzen, hij is alleen maar duidelijk te ervaren. En er komt nog bij dat daar een stuk kerkgeschiedenis achter ligt. Ten slotte, de reformatie dateert uiteindelijk nog maar vanuit 1517. Dat is wel 4,5 eeuw geleden, maar daar zijn zeker 10 eeuwen voorbij gegaan dat de Rooms-Katholieke Kerk de paus kende. En die 10 eeuwen van 500 tot 1500 waren tegelijk eeuwen waarin de Heilige Geest in het gedrang kwam. Omdat de paus eigenlijk de plaats van de Heilige Geest had ingenomen. En de paus de genade uitdeelde in plaats van de Heilige Geest. En toen de reformatie dan ook goed en wel doorzette, was de reformatie verplicht om zich te bezinnen op de persoon en het werk van de Heilige Geest. En de grote reformator Calvijn wordt daarom wel genoemd de theoloog van de Heilige Geest. Omdat hij heel diep heeft nagedacht en op een heerlijke wijze heeft verwoord wie en wat de Heilige Geest is. En daarom vragen wij alle aandacht voor dat werk van de Heilige Geest. We mogen het wel zo zeggen, gemeente. Het is heerlijk dat de Vader de zaligheid heeft uitgedacht. Het is rijk dat de Zoon de zaligheid heeft verworven. Maar als de Heilige Geest de zaligheid niet zou toepassen, hadden wij aan alles wat de Heere gedaan heeft, Vader en Zoon, nog niet genoeg. En daarom een juiste aandacht en een juiste plaats voor het werk van de Heilige Geest. In het artikel dat vanmiddag aan de orde is, wordt tot 2 keer toe gesproken over de Heilige Geest. God die neemt de Heilige Geest niet van de gelovigen en zij zondigen niet tegen de Heilige Geest. En dat is een prachtige aanleiding, gemeente, om vanmiddag heel duidelijk te spreken over de plaats van de Heilige Geest in het leven der gelovigen. Er zijn weer 3 gedachten die in dit artikel besloten liggen. In de eerste plaats, de Geest die blijft in het leven der gelovigen. De Geest die wordt niet belasterd door de gelovigen. En de Geest bewijst zich in het leven der gelovigen. De plaats van de Geest in het leven der gelovigen. De plaats van de Heilige Geest in het leven der gelovigen. De Geest die blijft bij de gelovigen. Die wordt niet belasterd door de gelovigen. En die bewijst zich in de gelovigen. Eerste plaats, gemeente, de Geest die blijft bij de gelovigen. De vorige keer en de keer daarvoor hebben we over hele donkere dingen gesproken. Over de zonde in het leven der gelovigen. En de vorige keer, 14 dagen geleden, toch weer over de ontdekking van die zonde, de boetvaardigheid. En het laatste was dat uiteindelijk dat vaderlijke aanschijn Gods weer over hem ging lichten. Hoe komt dat? En de reden daarvoor vindt u dus in 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen niet geheel weg. Dat wil dus zeggen, de Geest blijft bij de gelovigen, ook wanneer zij zondigen. Ook wanneer zij afwijken van de leiding der genade. En waarom blijft die Heilige Geest? Het is heel duidelijk, gemeente, dat is niet aan de gelovigen te danken. En dat is niet aan de kerk in haar geheel te danken. Dat is alleen aan de Heere God te danken. Want er worden 2 redenen opgegeven als u het goed leest. Dat is in de eerste plaats, God is rijk in barmhartigheid. De Heere die is veel barmhartiger dan wij zondig zijn. De Heere die is veel genadiger dan wij schuldig zijn. Want als de Heere even genadig was als wij schuldig zijn en even barmhartig als wij zondig zijn, dan zou er misschien nog niets van terechtkomen. Maar de Heere is barmhartiger en genadiger. En daarom laat hij zijn werk niet varen. En daarom is hij een vergevend God. En daarom neemt hij de Heilige Geest niet van hem. En daar ligt er gelijk nog een hele andere reden achter, die in elkaar grijpt bij de eerste, naar het onveranderlijke voornemen der verkiezing. Dus de Heere God die heeft één keer de zijnen verkozen, en wat hij gedaan heeft en wat hij besloten heeft en wat hij uitwerkt in de tijd, dat blijft en dat zal stand houden. Dwars door alles heen en tegen de gelovigen zelf in. Want hij is het niet aan de gelovigen, maar hij is het aan zijn eigen eer en zijn eigen glorie verplicht. Dat dat werk van hem zal blijven. En daarom neemt hij, zelfs in het droeve gevallen. Hier wordt weer de werkelijkheid prachtig getekend, gemeente. De gelovigen die kunnen op een droevige wijze vallen. Dat is duidelijk. Dat hebben we gezien bij David. En we krijgen dat in de Leidensweken nog bij Petrus. Er is een droevig falen van de gelovigen. Zodat je zeggen moet, hoe is het mogelijk? Wat is het toch bedroevend met Gods kinderen? Wat brengen zij er toch weinig van terecht? En wat kunnen zij eigenlijk zichzelf... Ja, wat kunnen zij zichzelf zo zondigen dat zij zich... Als het aan hun lag, uit de genade zouden uitzondigen. Maar de Heere God is rijk in barmhartigheid. En naar zijn onveranderlijk voornemen blijft de Heilige Geest bij hem. Dat is een geweldige, rijke troost. En dat is de boodschap, gemeente, van de Dordtse leerregels. In dit hoofdstuk over de volharding der heiligen. En we hebben een van deze keren al gezegd. Die volharding der heiligen, die wordt hier beleden tegen de achtergrond van onze schuld en van onze zonde. En daarom moet die zonde en schuld ook duidelijk getekend worden. En dat gebeurde in 4 en 5, en dat hebben we trachten weer te geven en door te geven. Maar juist daarom te rijker kunnen wij zeggen, de Heilige Geest blijft bij de gelovigen. En waaruit blijkt dat? Dat die Heilige Geest bij de gelovigen blijft. Dat blijkt, gemeente, uit het feit dat die gelovigen, zelfs wanneer zij droevig gevallen zijn, het niet lekker hebben van binnen. In conflict zijn met zichzelf. Onrustig zijn. Eigenlijk diep in hun hart weten dat ze gezondigd hebben, maar het niet willen zeggen, maar er toch innerlijk mee bezig zijn. En het woord van God, dat kan hen wat doen, gemeente. Zodat wanneer zij een woord van God horen of lezen of horen spreken, dat eigenlijk op hun situatie past, ze daardoor geraakt worden en bleek van schrik worden. Het spreekt hen ergens aan. De Heere die bedoelt mij en het is voor mij bedoeld. Kijk, gemeente, dat komt omdat die Heilige Geest niet geheel is weggenomen. Omdat die Heilige Geest blijft. En daarom werkt die Heilige Geest, gemeente. En daarom kan bij David in dat geweldige uur, als Nathan bij hem komt en hem zijn zonde aanwijst, en de vinger van Nathan gericht wordt op het hart van David, de vonk overspatten, dankzij de Heilige Geest die bij de gelovigen blijft. De Geest blijft, gemeente. Vandaar dat wij ook belijden de trouw van de Heilige Geest. In zondag 20 wordt dat ook heel prachtig en heel duidelijk beleden. We hebben er wel eens over gepreekt natuurlijk in de loop van deze jaren. Want daar staat immers in zondag 20... Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Nou, dat komt hier heel duidelijk uit. De troost van de Heilige Geest is dat hij ondanks onze zonde bij ons blijft. Dat betekent, laten we het zo ook eens een keer zien, gemeente. We spreken altijd over de vernedering van de Heere Jezus Christus. Dat hij op deze aarde is komen wonen en dat hij zich zo diep vernederd heeft om in de stal van Bethlehem geboren te willen worden. Akkoord. Dan zullen we ook niet spreken over de vernedering van de Heilige Geest. Dat die Heilige Geest wil wonen en wil blijven wonen in de harten van zondige mensen. En dat hij daar inderdaad toch niet wijkt, ondanks alles. Is dat geen vernedering voor de Heilige Geest? Dat we die inwoning van de Heilige Geest hebben. En dat terwijl deze inwoner eigenlijk vanwege die andere inwoner al lang weg had kunnen zijn. Omdat ze bij elkaar niet passen, zou je kunnen zeggen. Die Heilige Geest trouw blijft. En die inwoning niet opzegt. Maar blijft bij de gelovige gemeente. Daar hebben wij het leven aan te danken. En daardoor zal die Heilige Geest zijn eigen werk handhaven. En zal hij het voor de Heer Jezus Christus opnemen. En zal die gelovige toch weer op zijn plaats komen. En die gelovige die mag gevallen zijn tot en met. En die mag inderdaad zichzelf eruit hebben gezondigd als het aan hem lag. Die Heilige Geest die blijft. En die Heilige Geest die brengt toch weer op de rechte plaats terecht. Dat is het eerste dat hier beleden wordt. Het tweede, en daar wil ik vanmiddag een beetje extra aandacht aan besteden. Het onderwerp van het zesde artikel geeft daar een klein beetje aanleiding toe. Dat is tegelijk een antwoord op vragen die mij zo in de laatste maanden wel eens bereikt hebben in allerlei gesprekjes die ik hier en daar mocht houden, ook in de gemeente. Dat gaat over het tweede, de Heilige Geest wordt door de gelovigen niet belasterd. Want hier wordt gesproken dus, de Heere bewaart hen ervoor, ik kom op dat andere straks terug, bewaart hen ervoor dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest. Dat is een moeilijk onderwerp dat hier even wordt aangesneden, gemeente. Hier wordt namelijk gesproken over die zonde die niet vergeven kan worden. En als deze woorden klinken in de kerk, dan zijn er altijd mensen die zeggen, dominee, nou snap ik er niks meer van. Nou snap ik er niks meer van. Want het is toch altijd nog de boodschap van het evangelie dat er vergeving is van zonde. Dat wordt toch altijd ons verkondigd op alle mogelijke manieren. Er is vergeving van zonden en nu staat er in de Bijbel dat een bepaalde zonde niet vergeven kan worden. Een onvergeeflijke zonde. Inderdaad, gemeente. Dat staat, als je het goed bekijkt, 3 keer in de Bijbel. Dat staat dus heel duidelijk in Matteüs 12. Dat heeft de Heer Jezus Christus daar dus zelf aan de orde gesteld. Laten we dat heel duidelijk zien. Dat wordt aan de orde gesteld ook heel duidelijk in de brief aan de Hebreeën. Die hele moeilijke verzen, hele scherpe verzen. Dat het onmogelijk is dat degenen die eens verlicht zijn geweest, ik kom daar direct op terug, dat die wederom tot bekering kunnen komen. Dus daar wordt gesproken van het feit dat sommige mensen onmogelijk weer bekeerd kunnen worden. En in 1 Johannes wordt gesproken over de zonde tot de dood. En dat is ook een hele duidelijke uitspraak dat er een zonde is tot de dood. En daar kan geen leven meer op volgen. Dus dat zijn 3 heel belangrijke teksten. En heel 3 belangrijke gezichtspunten. Waardoor wij moeten zeggen. Inderdaad. Er is in het Nieuwe Testament heel duidelijk sprake van een onvergeeflijke zonde. Waar wordt die zonde bedreven? Die zonde, gemeente, die wordt niet in de wereld bedreven, maar die kan alleen maar in de kerk worden bedreven. Zullen we dat goed onthouden? Want in de wereld weten ze niet wie en wat de Heilige Geest is. Alleen in de kerk kan er sprake zijn van de lastering tegen de Heilige Geest. En wie bedrijven die zonden dan in de kerk? Die zonde wordt niet bedreven, gemeente, door onverschillige mensen. Die wordt niet bedreven door mensen die met een los bandje aan de kerk zitten. Maar die wordt bedreven door mensen, kan bedreven worden door mensen die, en dan kom ik bij Hebreeën 6 en dan gaat het heel ver, die eens verlicht zijn geweest. Dat wil dus zeggen, die licht van de Heilige Geest hadden. Dat hoeft niet het zaligmakende licht van de Heilige Geest te zijn, maar de Heilige Geest die kan je verstand ook verlichten, zodat je inzicht hebt in het woord van de Heere. En dat je inzicht hebt in allerlei dingen, dat is de verlichting van de Heilige Geest. Dat zijn mensen die hemelse gaven gesmaakt hebben. Dat is wat. Dat je dus gaven gesmaakt hebben die hemels van karakter waren. Dat je als het ware iets geproefd hebt van Gods genade. Niet dat het je persoonlijk deel is, maar dat je toch heel dichtbij was. Dat je deel gekregen hebt aan de Heilige Geest in de algemene zin van het woord. Dat je het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebt. Dat je in de naam van de Heere dingen gedaan hebt die je niet voor mogelijk had kunnen houden. Die dus echt de Heere je gegeven heeft. En deze mensen, gemeente, die kunnen afvallen en die kunnen de Heilige Geest lasteren, zodat zij niet meer tot bekering kunnen komen. In bepaalde kringen van ons kerkelijk leven, van het kerkelijke leven in Nederland, mijn oude wijze Spakenburger ouderlingen zeiden dat vroeger ook wel eens. Er is nabij werk. Begrijpt u wat ik bedoel? Er is werk van de geest, zeer algemeen, dat zeer het bijzondere werk van de Heilige Geest nabij komt. Dat eigenlijk niet te onderscheiden is door de buitenstaander van het eigenlijke werk van de Heilige Geest. Het lijkt er precies als twee druppels water op. En toch, het is niet het echte werk. Want hoe gaat dat nu, gemeente? Wat is nu die zonde tegen de Heilige Geest? Dat is niet je dagelijkse zonde. Dat is niet een steeds terugkerende zonde. Dat kan het geval zijn. Twee terreinen waarop dat vaak voorkomt en waar mensen het moeilijk mee kunnen hebben. Wat kan een steeds terugkerende seksuele zonde zijn? Er zijn mensen die het daar moeilijk mee hebben, dat ze telkens weer in dezelfde seksuele zonde vallen. Dat kan ook zijn, gemeente, ook heel concreet, en in verband hiermee had ik een gesprek daarover. De zonde van de drank. Er zijn mensen die met de beste wil ter wereld, zeggen zij, er maar niet van af kunnen blijven. En ze vallen telkens weer in die zonde. Zonde tegen de Heilige Geest, dominee. Ik zeg, dat is niet het geval. Het is ook geen zonde in het bezit van genade. Dat je dus kind van God bent en dat je toch zondigt. Nee, dat is het. Het is zelfs geen zonde tegen de Heere Jezus Christus. Die zonde kan ook nog vergeven worden. Maar het is de zonde echt tegen de Heilige Geest. Dat is een lastering van de Heilige Geest. Dat komt hierin uit, gemeente. Dat je op een gegeven ogenblik Terwijl je je uitgaf voor een kind van God. Terwijl je misschien het evangelie gebracht hebt. Ineens een keer maakt in je leven. En er een wending komt in je leven. Dat je ineens eerlijk wordt. Maar dan zo hard eerlijk. Dat je gaat lasteren al datgene wat je tot dusver gedaan en gezegd hebt. Ik heb altijd een heel concreet voorbeeld voor ogen. Wat in het verleden gebeurd is, dat zal een 60 jaar geleden, 70 jaar geleden gebeurd zijn. Dat er in een bepaalde landstreek man was voor wie alle dominees bang waren. Omdat er geen één dominee goed genoeg was. Omdat hij het alleen wist. Een man was met geestelijke ervaring. Die de oude schrijvers was doorgekropen tot en met. En die als een geestelijke keurmeester in de regio rondging. Deze man. Voor wie inderdaad iedereen vreesde. Als hij zei dat je er niet bij was, dan was je er niet bij volgens de mensen. En als hij je de zegen gegeven had, dan was je er wel bij. Deze man wordt ziek, ernstig ziek. Deze man die krijgt slokdarmkanker. En deze man, die heeft op zijn ziekbed, ongelooflijk, verschrikkelijk, met alles afgerekend. En die heeft liggen vloeken, op een ontzaggelijke manier. En die is vloekend de eeuwigheid ingegaan. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest geweest. Dat je zo goed weet hoe het moet en hoe het is. Dat je ervan gesproken hebt. Dat je er anderen beoordeeld hebt. Dat je anderen de weg gewezen hebt of tegengehouden hebt. En dat je op een gegeven ogenblik zo'n wending maakt in eigenlijk openbaar komt dat je er een streep door haalt. Wij zongen daar vanmiddag en dat was expres natuurlijk. Doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot u eer, beproef mijn ziel. Of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Geliefde gemeente. Wat moeten we allemaal klein blijven en onszelf altijd weer verschrikkelijk onderzoek. Opdat we nabijwerk niet zien voor het eigenlijke werk. Maar opdat we werkelijk de Here nodig hebben en het van Hem alleen verwachten. Opdat we werkelijk mogen zeggen, Heer, als het niet waar is, maak het dan waar. Opdat we waar mogen zijn voor de Heer. Kijk, en omdat je. En dat is heel duidelijk, omdat je nu lastert de Heilige Geest. Omdat je niet weten wil van het geloof en zegt dat het allemaal onzin en dwaasheid is. Omdat je wat vroeger een zegen was in vloek gaat veranderen. Gemeente, daarom kan die zonde niet vergeven worden. Want kijk eens, de Heilige Geest is het middel om een mens tot berouw te brengen. Je kunt alleen door de Heilige Geest tot berouw komen en klein worden en de genade ontvangen. Maar als je die Heilige Geest gaat lasteren en zegt, ik wil er niks van weten. En je gaat vloeken, dan sla je de bodem weg onder je eigen voeten. En daarom kan die zonde niet vergeven worden. Maar daarom is het kenmerk van deze zonde ook altijd dat je daardoor verhard wordt. En dat je er nooit geen berouw over hebt. En wil u dat goed noteren, gemeente? Want dat betekent heel erg duidelijk. Als iemand aangevallen wordt met de gedachte, zou ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben? Dat is de zonde tegen de Heilige Geest niet. Want de zonde tegen de Heilige Geest betekent juist dat je geen berouw hebt. En dat hart met een T, hard wordt met een D en verhard wordt tot en met gemeente. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En daarom alle die aangevochten zouden worden. Met deze gedachte, ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gemaakt. Omdat ze telkens weer in dezelfde zonde vervallen. Dan zeg ik, zolang er nog strijd is, zolang er nog enige vraag is. Zolang er nog enige behoefte en bekommernis daarover is. Dan is dat de zonde tegen de Heilige Geest niet. Ik wil het verder doortrekken. En dan zie je ineens hoe actueel deze zaken kunnen worden. Ik wil het doortrekken, gemeente. Wij geloven dat aan het eind der tijden de grote tegenchristus zal komen. De antichrist. En ik ben met velen van mening dat de antichrist niet uit de wereld voorkomt, maar uit de kerk. En dat die antichrist daarom zo'n geweldige tegenvoeter van de Heer Jezus Christus zal zijn. Omdat hij het zo goed weet. En daarom zal die antichrist met een gedoopt voorhoofd, opgevoed in de kerkelijke leer, op een gegeven moment breken met alles en zich met alle kracht verzetten tegen Jezus Christus en zijn evangelie. En zal hij de meest verklaarde en verharde vijand zijn van het evangelie. En dan ga ik nog een stapje verder. Wat ik nu zeg, dat heeft betrekking op de enkeling. Dat heeft betrekking op degene die in de kerk leeft. Je kunt ook zeggen, gemeente, dat een volk zo het evangelie gekend heeft en generaal genomen zich zo gaat verharden en zo eigenlijk datgene wat het eigendom van dat volk geweest is en de inhoud van dat volk geweest is gaat wegwerpen uit een pure vijandschap, dat volk zich gaat bezondigen aan de zonde tegen de Heilige Geest. Het is duidelijk, gemeente, dat om die zonde te doen, moet je heel dichtbij geweest zijn. Moet het licht van het evangelie helder geschenen hebben. De fariseeën en de schriftgeleerden. Die mensen die stonden in het licht van het evangelie. Maar deze mensen waren zo verhard geworden. Ik geloof dat velen van hen de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. En dit volk van Nederland, gemeente, dat het zo goed weet hoe het moet, kan zich zo verharden dat de Heilige Geest van hen wijkt en dat er geen bekering meer mogelijk is. Dat is de ernst van de tijden waarin wij met elkaar leven, gemeente. Het is wel een hele erge zaak, gemeente. Heb je dat wel goed in de gaten? Er is wel iets van het een en ander van gezegd, maar dat gaat ons voorbij. Als onverhoopt de euthanasiewet, morgen begint de bespreking daarvan in de Tweede Kamer. Als dat onverhoopt zou aangenomen worden, dan zou nota bene Nederland het eerste land ter wereld zijn waar de euthanasie wettelijk geregeld wordt. Dit land waar het evangelie zo helder heeft geklonken. En waar de grond gedrenkt is met de bloed der martelaren. Waar zijn we mee bezig als volk van Nederland? En we mogen wel bidden, we zullen dat straks doen. En u mag dat in uw persoonlijk gebed ook wel doen. Dat mensen die er nog een klein beetje weet van hebben, nee zullen zeggen. En dat we niet meer overstag zal gaan zoals men dat 5 jaar geleden met de abortuskwestie gedaan heeft. Dat was eerst heel goed. En het is vandaag nog goed. Het lijkt tenminste zo, maar dat men ter wille van de praktijk overstag gaat. En als 1 keer de zaak gelegaliseerd is, dan is het hek van de dam. Dat zou heel erg zijn, gemeente. Want als wij rijk begenadigd zijn, maar als we dan zondigen, en dan als het ware de bodem wegslaan waarop we staan, dan gaan we onszelf van de genade van het evangelie afschermen. God bewaren ons daarvoor. Gelukkig. De Heilige Geest kan door de gelovigen niet worden belasterd. En dan de derde plaats. De Heilige Geest bewijst zich in de gelovigen. En dan krijg je die prachtige zinnen. De Vader die zorgt ervoor dat ze niet zo ver vervallen dat ze uitvallen. Dat is een hele mooie woordspeling. Hè? Dus hij laat ze niet zo ver vervallen dat ze uitvallen van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigen. Dat wil dus zeggen, de Heilige Geest, de Vader die doet het, maar de Heilige Geest die werkt dat uit, die zorgt ervoor in de handen van de Vader als instrument van Vader en Zoon, dat er geen streep gehaald wordt door de genade en door de rechtvaardiging. Die Heilige Geest, die gaat zich godezijdank bewijzen in het leven der gelovigen. En die Heilige Geest, die gaat op een hele duidelijke wijze het voor de zaak van de Heere God opnemen. En die zorgt ervoor dat terwijl wij ons waard gemaakt hebben en bezig zijn ons van de genade te laten vervallen, hij ons weer terughaalt, zodat we niet vervallen van de genade, de aanneming tot kinderen. En uit die heilige staat van de rechtvaardiging, dankzij het werk van de Heere Jezus Christus, de Heilige Geest bewijst zich zo in het leven der gelovigen. En we mogen dankbaar zijn, gemeente, dat dat zo in de belijdenis staat. Helemaal gegrond op de Bijbel. Dat is een uitwerking van alle mogelijke Bijbelse gegevens, gemeente. En op deze wijze mogen wij zeggen dat de plaats van de Heilige Geest in het leven des geloofs een hele rijke plaats is. Weet u, gemeente, ik dacht daaraan bij het overdenken van dit onderwerp. Hier komt zo prachtig uit. Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik gepreekt heb over denk aan de vrouw van Lot. En ik merk te laatst dat iemand de punten nog precies wist. Bijna verloren en toch behouden. Bijna behouden en toch verloren. Nou, zo is het hier nou precies. Hè. Kijk eens, je kunt bijna verloren zijn. David en Petrus waren bijna verloren. Ze hadden het aan zichzelf te danken en ze hebben het zichzelf waard gemaakt om voor eeuwig verloren te gaan. Bijna verloren als het van onze kant uitging. En als het van ons afhangt. Lot en zijn beide dochters en zijn vrouw zou gaan. Alle vier uit Sodom. De mannen van die vrouwen willen niet mee. Het is geklets van die mensen. We wonen hier mooi en we gaan nooit weg. Lot en zijn dochters. Recht naar Zoar aan. Bijna waren ze verloren. Maar dankzij het feit dat de engel ze bij de hand neemt en zij zich laten leiden, toch behouden. En die vrouw van kijk nog één keer op. Ze was bijna behouden, bijna in Zoar, maar toch verloren. Nou kijk, dat is nou de zonde tegen de Heilige Geest. Bijna behouden. Je bent er bijna bij. De ongeoefende buitenstaander, ik kan het niet eens onderscheiden. En toch verloren. Gemeente, wat is dit ontdekkend vanmiddag? En wat is dit bemoedigend? Ontdekkend, want van u en van mij is niet veel goeds te verwachten. En wij kunnen onszelf niet staande houden. En u en ik zijn allemaal aangewezen op de trouw van de Heilige Geest. En laten we het heel duidelijk zeggen. Hoe meer genade de Heere je geeft, en hoe langer je gelooft, en hoe meer je erover spreekt en preekt, hoe meer genade je nodig hebt, omdat je anders er de verkeerde kant mee uit zou gaan. Wat zijn we kleine mensen. En wat hebben we nodig, gemeente, om altijd maar te bidden dat we hele kleine mensjes blijven. hoe groot de mensen ons ook zien. Zalig wie zo daaraan ontdekt wordt en het daarmee eens wordt en daar ja op zegt. En aan de andere kant, gemeente, wat is dit ook geweldig bemoedigend. Wat is dit bemoedigend, want als er nu niets van mij meer bij komt, maar als het alles alleen te danken is aan de Heere God, aan die drie enige God, de Vader die het verkoren heeft, en de Zoon die het verworven heeft, en de Heilige Geest die het toepast en die trouw is, dan lig ik voor zijn rekening, gemeente. En dan zullen de poorten der hel, de gemeente en het levende lid van die gemeente, toch niet overweldigen hun zonde ten spijt. Gemeente, ik hoop van ganser harte dat u vanmiddag niet in vijandschap op deze prediking reageert. En dat u zou zeggen, dit is geen onderwerp en dit is geen zaak die we nodig hebben. Maar ik hoop van ganser harte dat u zegt, Heere, ontdek mij, doorgrond mij en ken mijn hart. We hebben vanmiddag gehoord hoe ver het met een mens gaat. Maar we hebben ook gehoord hoe rijk uw arm is en hoe groot uw trouw is. Heere, dat ik daarvan mag leven. En ik mag u vanmiddag verkondigen. Opnieuw, gemeente. Opnieuw. De liefde van God de Vader. En de genade van de Heere Jezus Christus. En de trouw van de Heilige Geest. En die liefde die wordt u verkondigd. En die genade die wordt u uitgestald. En die trouw van de Heilige Geest wordt u verkondigd. Het is volgende week avondmaal. Zou u durven avondmaal vieren? Op grond van jezelf kun je nooit avondmaal vieren. Nooit. Want het is bij ons altijd te kort en ik zei vanmorgen nog. Als we onszelf waardig maken om avondmaal te vieren, dan zijn we het altijd onwaardig. Maar juist de onwaardigen in zichzelf, dat zijn de waardigen in Gods oog. Omdat ze alleen maar aangewezen zijn op de liefdedienst van de Heere Jezus Christus. Niet als wij de Heere zullen dienen en het even zullen maken. Maar wanneer wij ons laten dienen door die Heere Jezus Christus, dan zullen wij bediend worden. En dan zullen we alleen maar ontvangende mensen zijn, levende van die genade. En zo mag ik vanmiddag eindigen, gemeente. Waar ik mee begonnen ben, gedoopt en belijdend de drie enige God. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zijt nu en morgen en volgende week en tot in alle eeuwigheid. Alle lof en eer. Amen.